Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Dit is de ochtend bij Radio Maria. En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen eerwaarde heer Karel Loods aan de lijn. Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, eerwaarde.
Dank u wel. Ook een goede ochtend aan alle luisteraars.
Ja, de mensen die de afgelopen 40 dagen geluisterd hebben naar Radio Maria zullen uw stem ongetwijfeld herkennen, want u bent de priester die de catechese-reeks van de 40 dagen tijd heeft gegeven. Eerwaarde, de komende dagen vanaf donderdag zijn eigenlijk zeg maar de belangrijkste dagen in het liturgische jaar, het zogeheten paastridium. Kunt u ons iets meer vertellen over wat we nu eigenlijk vieren op Witte Donderdag?
Wel, op Witte Donderdag vieren we drie belangrijke dingen die Jezus gedaan heeft en ingesteld heeft. Hè. Ten eerste, ja, hij heeft de voeten gewassen van zijn leerlingen. Dus dat is eigenlijk de dienstbaarheid, de dienstbare naastenliefde die hij toen heeft ingesteld. Mm-hmm. Hè, dus de meester, hè, Jezus, die de voeten wast van zijn dienaren. Dus dat is een gebaar van nederigheid, van zichzelf klein maken om anderen groot te maken. Hè. En het tweede dat we vieren, ja, dat is de instelling van het priesterschap. Dus hij heeft zijn leerlingen gezegd, de 12 apostelen, blijft dit doen om mij te gedenken. Dus dat is eigenlijk de instelling van het priesterschap. Maar ook de instelling van de Eucharistie. En dat is eigenlijk het derde wat hij dus voor belangrijks gedaan heeft. Dus de naastenliefde, instelling van priesterschap en instelling van de Eucharistie.
Daar begint eigenlijk dan dat paastridium mee. Nu, die voetwassing, dat wordt ook herhaald, als ik mij niet vergis, in de liturgie. Hè. De mensen worden uitgenodigd om hun voeten te laten wassen. Waarom was die voetwassing nu zo'n belangrijk teken van die nederigheid die Jezus toonde? Was dat een gebruik binnen de Joodse gemeenschap?
Ja, dat was eigenlijk een slavendienst. Hè? Mm-hmm. Dus als iemand aan tafel ging en als dat een heer was, zeg maar, iemand die belangrijk was, iemand die slaven had, dan konden die slaven als het ware even de voeten van de meester wassen, zo, hè? Voordat hij aan tafel ging. En je kunt wel denken, die mensen liepen toen in sandalen rond, in een stoffig landschap, hè? Zeker in de zomer. Met als gevolg dat die voeten, dat waren niet de meest mooie voetjes. Die hingen vol stof, vuil, zweet. En ook die 12 apostelen, die zullen dat ook wel gehad hebben. En dan is het heel bijzonder dat Jezus de voeten wast van eigenlijk zijn dienaren. Hè? Dus hij is de Zoon van God, God zelf, die mens geworden is. En die is dan gekomen om de voeten te wassen van zijn volgelingen eigenlijk. Ja.
Mm-hmm. Ja. Dat moet toch ongetwijfeld ook iets innerlijk met hen gedaan hebben. Want ik kan mij voorstellen, zij volgden Jezus. En dan net die persoon die ze zo innig hebben mogen leren kennen, gaat hen de voeten wassen.
Petrus die zei toen, nooit in der eeuwigheid zult jij mij de voeten wassen. Hè? Petrus wees dat radicaal af. En toen zei Jezus van, ja, als ik uw voeten niet kan wassen, dan kunt gij mijn, ja precies, weet ik het niet, maar dan kunt gij mijn dienaar niet zijn, of zoiets. En dan zei Petrus van, oh, maar als het zo zit, dan moet gij mij helemaal wassen. Hè? Want Petrus is de man van, die wil zich helemaal geven, zo, op alle vlakken, zo. Hè? Ja, dan moet je me helemaal maar wassen. Hè? En dan zegt Jezus, ja, oké, als ik u de voeten gewassen heb, dan ben je al helemaal rein, zo. Dat is dan, hè. Dus ja, die leerlingen die schrokken daar toch ook wel van, hè, om dan dat Jezus dat deed, zo'n slavendienst. En ook het mooie is, in Rome doet de paus dat dus ook, hè. Dus hij is al in verschillende gevangenissen geweest om dan gevangenen de voeten te wassen. Ik kan me voorstellen dat als je daar zo in de gevangenis zit voor een bepaald misdrijf, en dan komt daar de paus, waar iedereen toch een beetje, zeker in Italië, tegenop ziet, en dan komt hij daar jouw voeten wassen.
Ja,
ja, dan denk ik ook dat je even met de ogen knippert. Hè.
Dat denk ik ook, ja. Ik kan het mij wel voorstellen. Ik denk dat het vooral een heel ontroerend iets moet zijn ook. Hè. En dat het, ik denk dat daar op dat moment ook bij de leerlingen, bij Jezus, dat ze toen beseften van, ja, maar deze man predikt niet alleen de nederigheid, hè. Hij is het ook werkelijk.
Ja, hij is het helemaal, hè. Ja, en goed, de paus doet dat. En als het goed is, zal dat ook wel ergens in een kathedraal gebeuren, denk ik, met een bisschop. In parochies is dat niet altijd mogelijk. Ja, je moet in elk geval al een aantal mensen hebben die zich de voeten willen laten wassen. Ik ben nu 21 jaar priester en ik denk dat ik het in heel mijn priesterleven, ik denk, 3 keer gedaan heb. Gewoon omdat, je moet mensen vinden die dat willen laten doen.
Nu, die voetwassing, die komt dan eigenlijk voor het laatste avondmaal. De laatste keer dat Jezus echt met al zijn leerlingen samen aan tafel gaat zitten. Maar dat is natuurlijk een voorafbeelding van datgene wat wij op Goede Vrijdag gedenken.
Ja. Dus de Eucharistie, de instelling van de Eucharistie, is geladen met Goede Vrijdag. Mm-hmm. Dus het laatste avondmaal. Het is een offer, maar dat offer vindt plaats op Goede Vrijdag. En als wij Eucharistie vieren in onze tijd, dan grijpen wij terug naar die Goede Vrijdag, want het is ook een offer. Dus de Eucharistie is geladen met het offer van Goede Vrijdag. En het laatste avondmaal, wat Jezus toen deed, is ook geladen met Goede Vrijdag. Het is ook een offer. Het hangt samen. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, wat wij in de Eucharistie doen, dat is als in een teletijdmachine van professor Barabas met Suske en Wiske, weet je niet. En wij stappen in de Eucharistie in een soort teletijdmachine en we worden teruggetransporteerd in de tijd tot onder het kruis waar Jezus hangt en zich offert. En Maria is daar en Johannes is daar en wij staan daar ook.
Ja, dus het is niet het als een toneel naspelen wat Jezus heeft gedaan, hè?
Nee, absoluut niet. Nee. Jezus offert zichzelf. He, dus dat laatste avondmaal, maar ook in de Eucharistie. En dat is geladen met Goede Vrijdag. Goede Vrijdag is een van de verplichte vastendagen. En ja, je kunt dat doortrekken, he, die vastendag. Zo ook een beetje in stilte voorbereiden op Pasen, de Paaswaken, hè. Ja, een beetje ingetogen, misschien een beetje meer bidden, een beetje daar rond lezen, zo, wat er gebeurd is. Luisteren naar de conferentie op Radio Maria, want dan ga ik spreken over Stille Zaterdag.
Het zijn allemaal mogelijkheden natuurlijk om op die manier toch een beetje ons hart voor te bereiden op dan het grote feest dat wij zullen vieren op zondag. Wat vieren wij nu eigenlijk op Pasen?
Ik zal beginnen met Witte Donderdag, hè? Dus het paastriduum, daar zit het woordje 3 in. Hè. En Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswaken, dat zijn eigenlijk 3 vieringen. Maar eigenlijk is er 1 viering. Witte Donderdag heeft geen einde. Daar wordt bijvoorbeeld geen zegen gegeven op het einde. Dat eindigt met het slotgebed en dan is er misschien nog wat ruimte om stille aanbidding te doen. Hè. En dan gaat iedereen in stilte naar de sacristie. Maar er is geen einde, geen zegen. He, niet gaat heen in vrede, nee, dat wordt niet gezegd. Het is 1 viering en die wordt doorgetrokken naar Goede Vrijdag. En Goede Vrijdag heeft geen begin, of een heel raar begin. De priester, als het goed is, gaat op de grond liggen, plat. He, zo'n beetje Jezus in de Hof van Olijven, die daar ook plat ligt. En dan wordt er gewoon begonnen met een gebed, het openingsgebed. Maar ja, het is eigenlijk het vervolg van Witte Donderdag. En dan Goede Vrijdag, er wordt wel communie uitgereikt. maar geen eucharistie gevierd. Dus het is woord- en communieviering eigenlijk. Eigenlijk de enigste woord- en communieviering die er in de kerk is. En dan is er ook eigenlijk geen einde. Er is geen einde met Goede Vrijdag. En dan de paaswaken heeft dan ook een heel bijzonder begin. Dat begint ook niet met een kruisteken. Dan wordt de paaskaars wordt gezegend. En dan wordt er licht van Christus gezongen, hè, als teken van de verrijzenis. En ja, wat vieren we dan met Pasen? Dat Jezus verrezen is, opgestaan uit de dood. Hij leeft. Halleluja. Dat mag ik nu nog niet zeggen in de vaste tijd. Hè. Maar Jezus is verrezen, hij leeft. En dat is, ja, dat is toch geweldig. Dat is het geweldigste wat er is gebeurd in deze wereld. Je kunt verzinnen wat je wilt. Van mijn part vliegen ze nog naar het allereinde van het heelal. Komen ze daar, ik weet niet waar uit, hè? Met raketten of ik weet niet wat. Maar dan is dat nog altijd veel minder dan wat er toen op dat moment gebeurd is. Jezus is opgestaan uit de dood. Ja. Ik weet niet hoe ik het nog anders moet zeggen.
De meeste van onze luisteraars zullen dat natuurlijk wel weten, wat wij in het paastridium vieren. Maar ik denk dat het in deze tijd, wanneer we geconfronteerd worden rond Pasen, maar het is niet zo eenvoudig om met mensen die bijvoorbeeld niet gelovig zijn of weinig van de kerk kennen, om daar ook met concrete woorden iets over te zeggen. Hè?
Ja, er is tegenwoordig, ja, in elke familie, praktisch elke familie, kom je dat tegen. Hè? Mensen die niet veel of niets meer met geloof of kerk hebben. Mm-hmm. En dan zit jij vol met het paasvuur, als het goed is, hè? Met het licht van Christus. Maar zoals ik ook in een van de conferenties gezegd heb, hoeft niet altijd veel woorden te gebruiken, hè? Maar woorden zijn ook wel belangrijk. Hè? Daden is natuurlijk belangrijk. Hè? Daden zijn belangrijk om te getuigen van je geloof, mm-hmm. maar zo af en toe is een woord zeggen zo van, ja, Jezus is verrezen, hè. Dat kan mensen ook al een beetje misschien wakker schudden, hè, wie weet, hè.
Het is al sinds een gelegenheid om te tonen dat wij christenen ervoor kiezen om de mensen op een bijna radicale wijze te beminnen, hè. Want dat is ook wel een stukje het hele gebeuren van Pasen, maar ook het gebeuren waar we nu doorheen zullen gaan, de lijdensweg van Christus, is echt het teken waar God toont hoezeer hij ons bemint, denk ik.
Ja, je ziet hoe ver dat liefde gaat, hè? Door het geven van je leven. Hè? Ik denk, vaders en moeders, opa's en oma's, die zullen dat misschien kunnen begrijpen, dat ze hun leven zouden willen geven voor hun kind of kleinkind, hè. Als dat ziek wordt, of ik weet niet wat, dan denk ik dat die ouders of die grootouders zullen zeggen, ik wil ruilen, ik wil heel graag ruilen, hè, met mijn kleinkind, zodat dat gezond wordt.
Ja.
Het is niet altijd mogelijk, maar God heeft het wel gedaan. Hè. God heeft geruild. Hè. Hij heeft de dood op zich genomen, onze dood, en erdoor gegaan. En heeft dat gedaan uit liefde, om ons te redden van de dood, hè, om ons eeuwig leven te geven. Ja.
Wel, als we ons eventjes op Golgotha plaatsen, hoe denkt u dat onze lieve vrouw dat ook op die manier heeft beleefd? Dat ze op dat moment zijn lijden op een of andere manier op haar zou willen genomen hebben?
Volgens mij heeft ze dat ook gedaan.
Mm-hmm.
Ja. In sommige kringen wordt ze medeverlosseres genoemd. En ik denk dat dat voor een stuk waar is. Jezus is voortgekomen uit haar lichaam. Dus zij waren op een hele bijzondere manier verbonden. Er wordt niet voor niks gesproken over het heilig hart van Jezus en het onbevlekt hart van Maria. Dus die zijn op de een of andere manier op mystieke wijze met elkaar verbonden. En Jezus heeft letterlijk zijn hart geopend. De lans van de soldaat is daar ingegaan. En Zacharias heeft ook geprofiteerd, hè. Uw hart zal door een zwaard worden doorboord, heeft hij tegen Maria gezegd. Ja, wat daar gebeurd is op Golgotha, dat is gewoonweg, ja. Maria heeft zich ook opgeofferd, samen met Jezus, opgeofferd aan God de Vader voor het welzijn van alle mensen. Ja.
Ik denk dat iedere moeder die het heeft meegemaakt dat haar kind lijdt, waar zich daar heel levendig iets kan bij voorstellen. Het is toch een bijzonder iets dat God ervoor gekozen heeft om een mama te willen.
Ja, ja, om mens te worden. Hij had misschien uit een hemel kunnen neerdalen, ik weet niet wat in wat voor gedaante. Mm-hmm. Maar hij wilde ook volledig mens zijn. En dat kon niet anders, denk ik, door vlees aan te nemen in de schoot van Maria, de maagd Maria. Het is een mysterie, hè? Het blijft een mysterie. Maar in al die jaren van priester zijn en studie heb ik eigenlijk nooit een contradictie gevonden. Nooit iets dat gezegd van, nu heb ik het gevonden, hier klopt iets niet. Nee, integendeel, het wordt alleen maar bevestigd langs alle kanten. Ja. Je kunt er alleen maar in groeien in je geloof. Dus,
ja. Het is ook mijn eigen ervaring eigenlijk, dus ja, voilà. Ja. In die zin delen we dat zeker. En we zijn natuurlijk ook heel dankbaar, eerwaarde, voor de afgelopen 40 dagen dat u ons en de luisteraars allemaal hebt begeleid op weg naar dat ongelooflijke feest van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Nogmaals, dank voor uw inzet, maar ook voor dit interview. En dan wensen wij u uiteraard een innig paastridium toe. En alvast, het is nog heel vroeg om het te zeggen, een toch een zalig Pasen. Zullen we elkaar ongetwijfeld op een andere gelegenheid treffen, want we kunnen ons voorstellen dat u misschien wel in de toekomst nog wel andere dingen zal doen voor de radio.
Ja, ik heb dat heel graag gedaan. Klinkt raar, maar ik heb mezelf daar ook in weer kunnen verdiepen. In datgene wat je dus uitspreekt, verdiep je je geloof ook weer. En ik vind het heel, heel mooi om te mogen doen voor de luisteraars van Radio Maria. En ja, goed, ik wens ook u, Kevin, en ook de luisteraars voor straks een heel zalig Pasen. Hè.
Dank u wel, eerwaarde. Ik wens u een hele fijne dag toe en wij treffen elkaar ongetwijfeld zeer binnenkort.
Dank u wel.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quenibas, in se venena biba.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi
crux sacra,
vare retro satana, numquam suare mihi vana,
sunt retro
mala quenibas, in se venena biba.
Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena biba.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, quam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana,
numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, se venena vivas crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quel libas, ipse venena vivas.